Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment, georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 11. Voor het venster van haar vertrek zat Solastica von Molson de huisjas van haar echtgenoot te verstellen. Nauwelijks keek ze op. Ernstig rusten haar ogen op het werk, en wanneer ze een enkele maal opkeek om een nieuwe draad in haar naald te steken, dan kon men waarnemen dat ze gehuild had. Het was maar een zeldzaamheid, die anders altijd vrolijke huisvrouw ter neergedrukt te zien, en moest voor die tranen wel een bijzondere ernstige reden zijn. Het gezicht van de oude Berend stond ook treurig toen hij het vertrek van zijn vrouw betrad. In de laatste jaren was hij sterk vergrijsd. De ouderdom begon hem reeds te vermanen dat hij aan de avond van zijn leven gekomen was. Zwijgend ging hij aan tafel zitten en ondersteunde zijn hoofd met beide handen. Eindelijk keek hij op. Ik heb nog eens met Sophie Dorothea gesproken, maar het kind is niet van haar besluit af te brengen. Het breekt me bijna het hart, mijn enige dochter in het klooster te weten. Maar het zou mij toch onrecht toeschijnen haar van die stap terug te houden, als zij die zelf zo graag begeert. Arm kind, waarom moest zij ook naar het hof? Dat zijn de gevolgen ervan. Hij zuchtte diep. Maar wat geeft het mij, of ik mij nu al verwijten doe? Het veranderde de zaak toch niet. Zij vergeet de vorstenzoon toch nooit weer. Ik heb haar daar nog juist verteld dat Bülow bij mijn aanzoek om haar hand gedaan had. Maar ze sloeg er nauwelijks acht op en bleef maar doorhuilen. Heb je de jonker afgeschreven? Vroeg zijn vrouw. Nog niet, antwoordde hij. Morgen moet ik het toch op zijn allerlaatst doen. Het spijt me wel. Maar ik kan haar toch niet dwingen? Ze schudde haar hoofd. Nee, dat zeker niet, antwoordde zij. Huwelijken worden in de hemel gesloten. En als zij in haar hart liefde voor Magnus blijft koesteren, geeft het ongeluk. Hartroerend was het toen zij gisterenavond bij mij kwam en mij alles verteld had. Het had haar dagelijks op haar ziel gebrand. Maar ze had het niet over haar lippen kunnen krijgen. Het is een ongeluk geweest. Als half ontloken knop is zij door een onweer geknakt. Sophie Dorothea zal maar eenmaal in haar leven lief hebben. Ik ken mijn kind. Ze zal deze smart stil en gelaten dragen tot in het graf. En als ze nu het kleed van de vrome zusters begeert, wees dan niet bevreesd dat het haar eenmaal berouwen zal. Zij zal haar hopeloze liefde in haar jong vrouwelijk hart blijven dragen. Maar naar het leven van de vrouw zal zij nooit weer verlangen. Ons treft ook geen verwijt. Niet dan met moeite heb je ons kind aan de hartog afgestaan. Met bloedend hart heb je je plicht als getrouw vazal gedaan. Deze smart heeft God, de Heere zelf, op onze schouders gelegd. We hadden zijn wil niet kunnen ontgaan, ook al was Sophie Dorothea steeds onder onze hoede gebleven. Ze was opgestaan en legde haar hand op zijn schouder. Berend, zei ze ernstig, hoe dikwijls heb je mij voorgehouden dat Gods wegen de beste zijn? Hij greep haar hand en zei, ja, je hebt gelijk, dat heb ik gedaan. En die zekerheid zal ook nu mijn sterkte zijn. Maar bitterzwaar wordt het geloof van een mensenkind beproefd, als het doel van Gods wil niet ziet. We dragen het leed samen, nietwaar Berend? Vroeg zij, met alle kracht haar tranen terugdringend aan haar echtgenoot. God en de heiligen verlaten ons niet, wanneer wij op rechte wegen blijven. En dit is zeer zeker de rechte, ook al sparen zij ons het leed, der beproeving niet. Zo zullen zij ons de zonneschijn niet laten ontbreken, daar ben ik zeker van. Kijk eens hoe lieflijk Elzabeth opbloeit. Ik heb altijd de wens gekoesterd dat George ons haar als schoondochter zal geven. Hij knikte instemmend. Ook mij kan geen liever vrouw geven, zelfs heb ik haar liever dan Sabine. Spreek geen kwaad van de vrouw van mijn jongste zoon, zei zij, haar vinger dreigend opheffend. Sabine is een schat voor Joachim en voor ons gehele huis. Ze was naar het venster gegaan om haar arbeid weer op te nemen en keek naar buiten. Daarbuiten gebeurde iets wat haar gehele opmerkzaamheid in beslag nam. Met samengevouwen handen keek ze naar beneden. Berend, fluisterde ze eindelijk. Nieuwsgierig naar wat haar belangstelling zo gaande had gemaakt, stond hij op en ging naar haar toe. Een lieflijk tafereeltje ontrolde zich daar voor zijn oog. Daarbuiten, onder de oude linde, stonden Elzabeth en George. Hij had zijn arm om het meisje geslagen. Haar hoofd rustte aan zijn borst en hij keek in haar donkere ogen. Geen blad bewoog. Het was als hield de natuur haar adem in, om het zoete geheim niet te verstoren. Solastica's ogen werden vochtig. Zacht drukte ze de hand van haar echtgenoot. En toen de jonge lieden langzaam op de burg toetraden, ontvingen zij een vriendelijke groet van boven. En een ogenblik later stelde George aan zijn ouders zijn verloofde voor. Vergeef mij, zei hij na de eerste begroeting, dat ik na mijn aankomst niet eerst binnen ben gekomen om u te begroeten. Eergisteren heb ik te Rocco het ja-woord gehaald en vanmorgen, toen ik hier kwam, had ik eerst met u willen spreken, voor ik naar Elzabeth ging. Maar onder het voorbijrijden zag ik haar onder de linde staan. En toen hield ik het niet langer uit. Hij keek haar met een van geluk stralend gezicht aan. Ja, we weten wel dat we nog lang moeten wachten, maar ik kon mijn verloving niet langer uitstellen. En ik geloof niet dat u er iets op tegen hebt, dat wij een jaar langer verloofd zijn. Nee, zei Berend, we verheugen ons beiden in deze stap van je. Je had ons geen liever schoondochter kunnen schenken. En toen drukte hij het meisje aan zijn hart en gaf haar een kus. Elzabeth, mijn zonneschijn, God zegene je, aanstaande vrouw van mijn zoon, zei hij diep bewogen en legde zijn hand op haar hoofd. Zij boog zich ootmoedig over de handen van haar aanstaande schoonouders en kuste die. Als je moeder dat eens had kunnen beleven, zei Solastica. Het jonge meisje sloeg haar armen om de moeder van haar verloofde en verborg haar hoofd aan haar borst. Liefkozend streelde deze het mooie haar waarop zij een kus drukte. Daarbuiten ruiste een zachte koelte door de laatste gulden bladeren van de oude linde. Het was als de groet van de veel geliefde doden bij de morgen van deze liefde. Verwelkte bladeren lagen op het graf van Ilzabé. En de bloemen waren verdord en afgevallen naar het woord des Heren. Maar haar geest was tot hem gegaan, die het leven is. Moederliefde sterft niet. Sophie Dorothea zat in haar kamer met fijne kloostersteek een wit zijden altaarkleed te stekken. Dromerig keken haar blauwe, half geopende ogen naar het werk. Ze zat daar als een beeld van stille overgave. Scholastica had gelijk toen ze zei dat haar kind slechts één liefde zou kennen. De nauw ontloken knop sloot zich weer, voor zij tot rijke ontplooiing gekomen was. Zacht ging de deur open. Zij keek op. George, jij hier? Riep ze opstaande uit, terwijl een vrolijke lach op haar gezicht kwam. Hij omhelsde zijn zuster en drukte een kus op haar voorhoofd. Daarop trok hij Ilzabé, die achter hem aangekomen was, naar voren en zei: Zusje, ik heb je iets heel moois te vertellen. Kun je je wel voorstellen wat het is? Ze wierp een vragende blik op haar oud speelmakkertje. Ilzabé vloog haar om de hals. Sophie Dorothea kreeg tranen in haar ogen. Ze kuste haar vriendin telkens weer. Daarop sloeg zij haar arm om haar broers hals en riep: Lieve George, wat ben ik blij dat jullie elkaar gevonden hebt. Ontroerd drukte hij zijn zuster aan zijn borst. Maar te moeite onderdrukte hij zijn tranen bij het zien hoe zij, al haar leed vergetend, zich verheugde in het geluk van haar broer. Hij streek over haar blonde haar en drukte haar hoofd aan zijn borst. Sophie Dorothea, zei hij zacht. Toen kon zij haar tranenstroom niet langer bedwingen en terwijl zij zijn arm met krachten drukte, barstte zij in tranen uit. Blijf bij ons, zei hij eindelijk, zacht haar hoofd opbeurend. Wij zullen je zoveel mogelijk in ons vermogen eens verzorgen en verplegen. Ilzabé is nu je zuster geworden. Een vader en moeder zouden zo gelukkig zijn als je bleef. Het duurt niet lang meer, of ze zullen alleen achterblijven. Ja, blijf bij ons, smeekte nu ook Ilzabé. Maar haar tranen drogend bad Dorothea. Maak mij het hart niet zwaar. Het is beter dat ik ga. God heeft mij mijn weg getoond. En het is het beste als ik bij de heilige vrouwen blijf. In het klooster zal ik vrede en rust vinden. In de dienst van de heiligen. Ilzabé keek haar treurig aan. Laat mij alleen, vervolgde zij. Ik moet mijzelf weer meester worden en mijn tranen afdrogen voor het eten, opdat ik mijn ouders deze dag niet door een treurig gezicht bederf. De beide jong verloofden drukten haar de hand en gingen weg. Buiten gekomen zei Ilzabé tot haar aanstaande man: George, ik moet je nog wat zeggen. Vergeef mij dat ik het niet terstond van morgen vroeg gedaan heb, toen ik je het jawoord gaf. Maar het geluk verraste mij, voegde zij er blozend aan toe. En wat heb je mij dan te vertellen, geliefde? Viel hij haar in de rede, haar kleine hand aan zijn lippen drukkend. Wat lig je op je hart? George, zei ze, sidderend haar hoofd aan zijn borst verbergend. ben een aanhangster van de nieuwe leer. Hij hield haar een ogenblik stil in zijn armen, boog zich vervolgens over haar heen, hief haar hoofd op en zei: "En waarom ben je daar bang voor? Denk je dat dit iets aan mijn liefde zou veranderen?" De nieuwe leer neemt hand over hand toe. Ik weet niet wat ik ervan denken moet. De kerk is vol tweedracht, het geloof met bijgeloof vermengd. En door de kleren niet hoog gehouden, maar in tegendeel door het slijk gesleurd, zodat men dikwijls denken kan dat het geen waarde meer heeft. Ze keek hem angstig aan en wilde antwoorden. Maar hij ging verder en fluisterde: "Onze liefde heeft God ons geschonken. Hij zal die voor ons behouden. En al belijd je nu ook al de nieuwe leer, zo geloven wij toch aan diezelfde Vader in de hemelen en in dezelfde heiland, door wiens bloed wij zalig zullen worden, en in zijn heilige geest, die ons verlicht, nietwaar?" zei hij, hem vragend aankijkend. Liefdevol drukte hij zijn lippen op haar mond, in plaats van antwoord te geven. "De mijne ben je," fluisterde hij hartstochtelijke toon. Hij tilde haar op en droeg haar naar de tuin. Onder de oude linde zette hij haar op de bank, knielde naast haar neer en liet zijn hoofd aan haar borst rusten. "De mijne ben je," klonk het weer door haar ziel. Met een ongekend geweld had de liefde zich van haar meester gemaakt. Ze kon er geen weerstand aan bieden. Met de man die aan haar voeten lag, was ze tezamen opgegroeid en in haar ziel klonk het jubelend: "De liefde is sterker dan de dood. Het is een vuur dat vele wateren niet vermogen uit te blussen." Ze bedwong het gevoel van bangheid dat in haar hart wilde opkomen over het geloof van haar geliefde. God zelf had haar dit geluk beschoren. Dat had George zelf gezegd. Zij kon, nee, zij mocht niet aan zijn geloof twijfelen. Vaster en vaster drukte hij zich tegen haar aan. Geen van beiden sprak een woord. In hun liefde voelden zij zich één en ze waren gelukkig. De burchtklok luidde voor het middageten. Hij stond op en hielp haar opstaan. Ze sloeg haar armen om zijn hals en legde haar hoofd zwijgend aan zijn borst. "Elisabeth," zei hij zacht. Toen hief ze haar hoofd op en keek hem aan met een blik waaruit al haar liefde sprak. Hij was weer vertrokken en de laatste rode bladeren die het venster van Elisabeths kamer omlijsten waren afgevallen. De herfst was voorbij. De grauwe novemberdagen deden als de voorboden van de winter hun intrede en beroofden de kruinen der bomen van hun laatste lover. Morgennevel lag over de weiden uitgespreid. Juist was de zon opgegaan en zond haar stralen in het stille vertrek waarin Elisabeth lag te sluimeren. Een gelukkige glimlach speelde om haar lippen. Het lange zwarte haar lag los op het kussen. De zon deed haar ontwaken. Onrustig wentelde zij zich nog half slapend van de ene zijde op de andere en rekte zich uit. Langzaam liet zij haar handen weer zakken en die waaraan haar verlovingsring zat, bleef op haar borst liggen. Een lichtstraal drong door het gordijn en weerkaatste zich in het saffieren juweel, dat het symbool was van trouw. Toen Elisabeth haar morgengebed gebeden had, ging zij naar het venster, opende het en keek naar buiten. Peinzend keek zij naar de weg. Gisteren was hij daar langs vertrokken en nu was ze alleen. En de eerste scheidingssmart drukte haar zwaar op het gemoed. Dapper drong ze de opwellende tranen terug. Ze wilde haar geliefde tot eer zijn, ook wanneer hij niet bij haar was en zij zijn gedachten niet van zijn gezicht kon lezen. Hoeveel ze van hem hield, hoezeer zij één met hem was, had ze eerst gevoeld toen hij vertrokken was. Maar ze wilde zich dapper houden. De scheiding zou slechts voor korte tijd zijn. Tot over een jaar had hij bij het afscheid nemen gezegd. Nu wilde ze vlijtig zijn om haar uitzet gereed te maken. Gesponnen had zij al zo menig jaar en geen naadje noemde zij haar eigen, waarin zij niet de naam van haar geliefde in stilte geweven had. Stil drukte zij een kus op haar ring en verliet het vertrek, om het dienstdoend personeel tot de morgengodsdienstoefening te verzamelen. Met haar opgewektheid wilde zij bij zijn ouders de leegte aanvullen, die door het vertrek van Sophie Dorothea ontstaan zou. Sophie Dorothea's dagen in het ouderlijk huis waren geteld. De 1 december wilde zij het kleed der vrome vrouwen uit het Cisterciënzer-Korinnenklooster te Ivac aannemen. Steeds stiller en stiller was zij geworden, maar haar besluit berouwde haar niet. Zou ze werkelijk geloven in het klooster de vrede voor haar ziel te vinden, dacht Elzabeth. De eerste sneeuwvlokken dwarrelden op de laatste bladeren neer van de ahornstruik die om de burcht Penslin stonden. Aan het venster onder de oude linde, waar George eenmaal zijn verloofde gevonden had, zat een meisje, star voor zich te staren, en de wind streek door haar blonde haren heen. Een witte roos was tegen de muur opgeklommen, een half geopende, zachte knop. De nachtvorsten hadden die met hun ijzige adem gekust, en het kind van de zomer was ziek, tot stervens toe ziek geworden. Stervend boog het zich naar het meisje toe, dat haar aards geluk begraven moest, omdat zij een man, die het geestelijk gewaad droeg, bemind had, omdat zij het oog tot een vorstenzoon had opgeheven. Zacht dwarrelden de vlokken naar beneden en spreidden zich als een lijkkleed over het roosje aan de muur uit. De jongvrouw had haar handen verborgen en weende bitter dat het winter geworden was, ruwe, ijzige winter. Op de middag van de 1e Adventszondag wandelde Elzabeth gevolgd door haar trouwe Odin met een mand aan haar arm naar de stad. De besneeuwde daken aan torens werden verguld door de ondergaande zon, die tevens de jonkvrouwelijke gestalte als met een aureool omgaf. De dennetak met kaarsen, van allerlei kleuren versierd, die zij in haar rechterhand droeg, was bestemd voor de oude Cordula, die beneden in het stadje woonde en die lam was en niet naar de adventsdienst in de kerk kon komen. Vlug liep zij over de schitterende sneeuw. Hier en daar dook een lichtje op in de schemering en wierp een blauw schijnsel op de straten. Langzaam dwarrelden de vlokken omlaag en daartussen waren de sterren zichtbaar. Ze keek naar boven om te zien of de maan haar terugweg verlichten zou, maar ze verborg zich achter de wolken. De uitdrukking van haar gelaat getuigde van zulk een geluk dat niet enkel aardse vreugde de bron daarvan wezen kon. De Adventskoning had ook aan haar hart geklopt en zij had hem opengedaan met de zalige zekerheid: zie, uw koning komt tot u. En nu kon zij het ook niet laten een van zijn minste broeders een verkwikking te brengen. Met lichte tred en met een vrolijk hart spoedde zij zich naar de hut van de oude spinster. Ze had haar woning bereikt en klopte. Een zwakke stem riep haar toe binnen te komen. De jecht had de arme vrouw in bed gehouden. Het was koud in het kamertje. Een klein oliepitje brandde bij het bed. Daarnaast een kleine kroes melk en een stuk brood. In de kamer zat een klein meisje van 10 jaar, als het ware te bevriezen in haar dunne kleding. Jonkvrouw Elzabeth, riep de vrouw verheugd uit. De gehele dag heb ik aan u gedacht. Of u op de heilige advent ook aan mij zou denken. Ik heb het geweten dat u komen zou, klonk het gelukkig van haar lippen, die even daarna Elzabeth's hand kusten. Liesel, breng de jonkvrouw een stoel, beval zij daarna de kleine, die zich haastte om het bevel uit te voeren en de enige stoel met gescheurde zitting naar het bed sleepte. Elzabeth knikte het kind vriendelijk toe, maar ze ging niet zitten. Ze haalde haar schatten tevoorschijn. Eerst kwam er een brood uit de mand, daarna volgde een pot met soep, die zij op het vuur zette. Vervolgens kwam er een pakje krachtige kruidenthee tevoorschijn en voor Liesel een rode appel. Die moet je braden, zei zij, en het kind greep met begierige handen naar. Intussen was de soep warm geworden en Elzabeth bracht die aan de oude vrouw. U bent zo goed, zei deze, terwijl ze de kleine hand van Elzabeth in haar grove werkhand hield. God vergelde het u. Het meisje stak nu de kaarsen aan op de sparretak, zodat het kleine vertrek helder verlicht werd. Ziezo, moeder Cordula, nu zullen we advent vieren, zei ze vrolijk en ging naast haar zitten. Daarop haalde ze een boekje tevoorschijn, waarin ze alle spreuken geschreven had die ze bij de magister Tellunus geleerd had, en las die de oude vrouw voor, terwijl ze haar op de betekenis van de komst des Heren wees. De verwelkte vingers op de schamele beddelaken vouwden zich samen. En ook het meisje, dat aan Elzabeth's voeten zat, volgde het voorbeeld van haar moeder. De lichten brandden helder te midden van het groen. Geen geluid verstoorde de plechtige stilte van het adventfeest. Er kwam een vreugdeglans in de ogen van Cordula toen zij van de blijde boodschap hoorde en in haar gedachten zag zij de lichtende gestalte van hem die ook de armsten zijn vrede schenkt over de drempel treden. Al haar nood en leed waren vergeten bij de gedachte dat haar heiland ook tot haar wilde komen en haar schamele hut niet verachten. En toen Elzabeth geëindigd had, zei ze zacht, Hosanna, de zonen Davids, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Het was laat geworden, voor Elzabeth de hut verliet. Een koude nachtwind waaide haar in het gezicht en ze trok haar pelsmantel dichter om zich heen. De maan verlichtte helder het witte, glinsterende pad dat naar de burcht voerde. Toen ze ongeveer 50 passen voortgegaan was, sloop een lange in donkere mantel gehulde gestalte langs het venster van Cordula en ging het meisje na, tot ze in de burcht verdwenen was. Deze weg neemt ze dus. Die zal ze wel eens meer wandelen. Als de geliefde niet thuis is, blijft er wel een uurtje over om de barmhartigheid te beoefenen. Tot weerziens, jonkvrouw Elzabeth, als u op weg bent naar het Franciscanerklooster, mompelde hij tussen zijn tanden en liep haastig naar de stad terug, langs de weg die hij gekomen was. Elisabeth had van de donkere verschijning niets bemerkt en haastte zich met een verheugd hart naar haar kamer. Het was maar een kleine, eenvoudige kamer, maar de orde die er heerste maakte die toch behagelijk. Achter de rode gordijnen groeide de klimop langs het venster en daaronder bloeide ondanks de decembermaand nog een roosje. Het bed werd omgeven door witte gordijnen. Bij het venster stond een spinnenwiel. Een tafel met bont tafelkleed waarop haar naaigerij lag. Een eikenhouten kast aan twee stoelen maakten het overige huisraad uit. Aan de muur hing een houten crucifix met een krans van rode hei omgeven. De maan wierp haar bleke stralen in het kleine vertrek en verlichtte het kruisbeeld des Heren. Ze deed haar pelsmantel uit en bleef een ogenblik in het vertrek staan. Toen knielde zij neer en legde haar hoofd op haar gevouwen handen. Lang bleef zij zo liggen. De ogen van de met doornen gekroonde heiland keken zacht naar de jonkvrouw, die haar ziel in het gebed uitstortte. Haar levensgeluk en haar verlangen, haar kommer en haar zonden legde zij voor hem neer, opdat hij haar heiligen wilde en avondmaal met haar houden. Het werd licht in haar ziel. De meester trad op haar toe en zegende haar, en zij gevoelde haar hart sterk worden en zich vullen met zijn vrede. Daarbuiten glinsterde in het witte feestgewaad de oude linde in het maanlicht. De eerste advent behoorde tot het verleden. Dank u wel voor uw aandacht.